de hand van de autobiografie van een zuster die het vermogen had om dat ook ordelijk, redelijk ordelijk, aan ons door te vertellen. Tot nu toe hebben wij vooral teksten gezien waaruit blijkt dat Aleid waarde hecht aan de prioriteit van de mystieke weg boven die van de ascetische inleving, inoefening. Tijdens haar postulaat ontwikkelt zich ook een tweede gedachte, namelijk dat overal de duivel ook wel eens werkzaam kon zijn als de grote tegenspeler. We zijn daar de vorige keer al mee begonnen en we zullen daar vanavond een paar teksten van zien. Het is misschien goed, opdat u wat inzicht krijgt in de verschillende teksten, in het verloop ook van Aleids spirituele omvorming, dat we weten dat Aleid de duivel als het ware bezig ziet op drie manieren. Op de eerste plaats ontdekt ze in één keer dat de duivel wel eens werkzaam kon zijn met al die zusters die haar voortdurend van haar mystieke weg willen afhalen. Die zusters zijn zich dat natuurlijk niet bewust, maar dat is het geniep van de duivel. Zusters, dat hebben we uitvoerig gezien, zeggen voortdurend, je moet gewoon vooraan beginnen. Aleid zegt, ik ben al onderweg. En we herinneren ons de twee visioenen die heel sprekend waren, aan de hand waarvan ze ons duidelijk maakt dat je, als je naar de toren wil klimmen en je bent al op het dak van de kerk, dat je dan toch echt niet naar beneden weer moet om ladders aan elkaar te knopen. Want je bent al halverwege. Maar in de tegenwerking die zij van de communiteit ondervond, ervaart ze de werking van de duivel. Er is nog een tweede fase, we zullen daar vanavond iets van zien, waarin zij een zekere regelverslapping in het klooster eveneens ziet als een instrument om haar het leven zuur te maken. Ze is naar het klooster gekomen om een ernstig kloosterleven te leiden, maar ze beklaagt zich erover dat de zusters er toch niet veel van maken. En de bekoring om dan maar naar een ander Windesheims klooster te gaan, wordt groot. Die bekoring herkent ze als van de duivel. Dat is de tweede fase. Ten slotte de derde fase. Als de bekoringen aanhouden en zij op een gegeven moment contact krijgt met de hervormingsbeweging van Colletta van Corby, die op dat moment de Clarissen in Noord-Frankrijk, in Frankrijk en in België aan het hervormen was, en zij eigenlijk de gedachte krijgt, ik kon beter van Windesheim overstappen naar Colletta, begint ze dat ook te zien als een derde fase van duivelse bekoringen. Daar zit de duivel achter. Die heeft maar één doel, dat ze ontrouw wordt. Ofwel ontrouw aan haar mystieke weg, ofwel ontrouw aan Galilea door naar een ander Windesheims klooster te gaan, ofwel ontrouw worden aan Windesheim als geheel door over te gaan naar een andere hervormingsbeweging. Nou zult u zeggen, maar dan had ze toch eigenlijk veel beter de verleiding kunnen krijgen om naar de wereld terug te keren en een liederlijk leven te leiden. Ja, dat zou te veel in het oog vallen. De duivel werkt, zoals Aleid het voor zichzelf vaststelt, zeer geniepig. Hij tovert als het ware een ander beeld voor ogen, dat ook vroom en heilig en goed eruit ziet, en hoopt dat je daarin trapt. Dan ben je af van je oorspronkelijke trouw aan God. Dat is zijn opzet, aldus Aleid. Een van de manieren die de duivel gebruikt om mensen niet te laten groeien, dat is ze laten vastlopen in gevoelige devotie. Wij kennen allemaal dat verschijnsel. Dat we geroerd worden en geraakt door de liefde Gods. En dat voel je dan ook. Misschien krijg je wel tranen in je ogen. Of begint je hart hevig te kloppen. Dat zijn allemaal lichamelijke tekenen dat er iets met je aan de hand is. En het is zo fijn om te denken dat dat nou mystiek is. Dat dat nou openbaring Gods is. Dat dat nou het leven met God reveleert, openbaart. De duivel heeft er alle belang bij mensen in die eerste fase van een lichte ontroering te laten steken. Want dan groeien ze niet meer. Dan bijten ze zich daar vast. Dan zeggen ze, kijk eens, ik hou zo geweldig gevoelig van God. Ik ben er. En die verleiding is steeds groot bij beginnelingen. Ook al leidt die weliswaar in haar contemplatieve levenshouding wel niet een beginneling was als kloosterling wel een beginneling. En ook zij heeft even die fase doorgemaakt die de zusters onder ons wel in het postulaat en het officiaat gekend zullen hebben, want het is een begrijpelijke ervaring, een begrijpelijke fase, namelijk de gevoelige devotie. De verleiding om daarin ook de vereniging met God te constitueren, te ervaren, te vermoeden. Terwijl dat niet waar is. Er komt heel wat meer bij kijken. De vereniging met God is een geweldig avontuur. Vaak helemaal niet mooi. Juist heel moeizaam. Waarbij je door de donkere nacht heen moet. En de godsverlatenheid moet accepteren. De weg, kortom, die Jezus gegaan is. Tekst 13. Het is dus een tekst in die periode dat ze zich realiseert dat de duivel werkzaam is in een poging om haar, hoe dan ook, van God te vervreemden.
Is het nu op bladzijde 4?
Het is op bladzijde 5. Ja. Ik sla hier en daar maar wat over. De tekst waar we vorige week in zijn blijven steken, daar heb ik het wezenlijke van eigenlijk gezegd. En dat kunt u voor uzelf dan ook nog lezen, hè. Al mijn hoop en hulp, troost, raad en vreugde had ik in hem. Nergens anders had ik mijn toevlucht. Ik was volledig in God verenigd en wel zo dat ik nergens anders heen kon gaan dan naar hem. Hij was alles wat ik nodig had. Daarom had ik zoveel inzicht en was ik zo sterk ten opzichte van alles wat op mij afkwam. Gods genade immers maakte dat in mij allemaal zo oprecht, zo eenvoudig en zo wezenlijk kenbaar, zonder dat ik het wist. Om die reden zou de duivel mij daar zo graag van afgebracht hebben en geleid naar wegen van anderen die niet zo verheven en evenmin zo zelfverzekerd waren. Ik zou dan, mijn Heer, mijn God, ontrouw geworden zijn. Zo zou ik de genade van, de vereniging met en het besef vrij te zijn voor God verloren hebben. Ziet dat ze hier samenvat wat ze van duivelse zijde onderkent. Haar afbrengen van de weg met God. Door middel van anderen. Hij, 251, de duivel, zou mij er vervolgens van buiten gesloten hebben kunnen houden, tezamen met die grauwe mensenmassa, waarvan hij er al velen, veel meer dan men vermoedt, in zijn macht heeft. God betere het. Zij vinden dat ze er erg goed aan toe zijn, en dat ze iets geweldigs en goeds in het vooruitzicht hebben. Het zal voor hen echter anders uitpakken, als zij daar zullen komen waar hun elk geheim van het inwendig verkeer met God geopenbaard zal worden. U ziet hier dat ze uitkomt bij de grauwe mensenmassa, noemt ze dat. Het zijn die honderden mensen die allemaal blind lopen, verkeerd lopen, omdat ze zich eigenlijk afsluiten voor het geheim van God, omdat ze blijven steken in die eerste gevoelige devotie. 256. Dan zullen zij allemaal iets anders zien dan zij nu bevatten kunnen, omdat zij er zich niet op richten en blijven steken in het licht van alle dag, in menselijk redeneren en schone schijn. Als zij dan bij tijd en wijle enigermate ingekeerd zijn in de onderste lagen van hun ziel en daar wat aanraking en devotie ontvangen, menen zij al dat het voldoende is. Zij denken dat ze er erg goed voor staan en dat ze in hoge mate met God verenigd zijn. Ach nee, ze zijn er nog zeer ver van verwijderd. Met zulke middelen verleidt de sluwe duivel hen. Hij weet goed wat dit inhoudt. Vervolgens houdt hij hen stevig in zijn greep met behulp van argumenten uit geschriften van magisters en predikers. Zij zijn er ook zo aan toe. Daarom missen ze het licht van het inzicht en zijn ze blind. Zelfs al zouden zij wonderen verrichten met hun wetenschap, dan nog zijn ze blind en doof en weten zij niet hoe ze op de wegen van Gods waarheid moeten voortgaan. Zij adviseren de mensen overeenkomstig hun eigen doen en laten. Dat houdt in dat de ene blinde de andere leidt en dat beiden in de kuil vallen. Hiertoe zou de duivel mij graag verleid hebben, als hij gekund had. Maar het lukte hem niet. De genade Gods die in mijn binnenste leeft, omdat ik mij zonder voorbehoud in alles voor hem openstel, stond hem dat niet toe. Dus niet al te moeilijke tekst, denk ik, hè? U hebt het waarschijnlijk goed kunnen volgen. Het zijn niet alleen de mensen zelf die gemakkelijk blijven steken in gevoelige devotie. Het zijn ook de leraars en de predikers die de mensen op deze toon aanspreken. En waarom? Omdat ze zelf ook niks ervaren. Dat is ook een van de stevige argumenten die Aleid Baken in haar gevecht met het kapittel van Windesheim naar voren haalt. Het argument namelijk: jullie zeggen dat ik moet zwijgen, maar ik spreek uit ervaring. Wat jullie doen is boekenwijsheid. Jullie ervaren niets. Dat is het verwijt dat Aleid Baken naar... Ja, zeer zelfverzekerd, ja. Bent u er wat ongelukkig mee? Zegt u?
Ik vind dat toch wel.
Ja.
Zo zeker weet van jezelf, het is nog zo goed.
Ja. U bent het er niet helemaal mee eens, denk ik, hè? Gaat een beetje te ver.
Ik vind als je terugbrengt naar God, als ze zich goed bewust is dat het van God zelf gekregen heeft, dat ze alleen met haar vrije wil meegewerkt heeft, dan is het goed. Als ze maar terugbrengt naar God en hem de eer geeft.
Bent u het daarmee eens?
Ja, dat is er zo. Maar ik denk dat er achter zit. Want anders dan vind ik het ook, hoor.
Ik denk dat u beide geluiden inderdaad moet laten horen. Ja. Eerst, wat is dat mens toch verschrikkelijk voor zelfverzekerd? Van de andere kant, de mogelijkheid openhouden dat juist dat van God komt. Dat het niet, zij zal ook, we zullen haar betrappen op zulke teksten. Waar ze zegt van ja, ik heb het niet uit mezelf. Het is me geschonken. Dat is ook precies het teken van... dat het een mystieke begenadiging is. Dat organiseer je niet zelf, je inoefening wel. De lezen en bezig zijn, activiteit, dat is onze kant van onze omvorming. Maar de goddelijke kant, die altijd initieert, die altijd het eerste is, dat is God schenkt. Ja?
En zij kan dat nooit oordelen van anderen in de levenheid van staan.
Ik denk... Ja, ik denk dat, dat zij ook uitgaat van wat Jezus in het evangelie ook al zegt, aan de vruchten kent men de boom. En als zij de vruchten om zich heen ziet, in mensen, in boeken ook, dan zegt ze, dat kan niet veel zijn. En ik denk dat u dat ook zou zeggen. Dat u ook wel flut onder de geestelijke literatuur toch wel kunt onderscheiden van wat echt waardevol is. Waar je wat aan hebt, waar je mee vooruit geholpen wordt. Wat is dat God liefhebben, vraagt u, hè? Wat denkt u van dit antwoord? God liefhebben is je door God laten beminnen. En dat laten zien aan de mensen. Ik denk dat dat precies ook is waar het in mystiek om gaat. valse mystiek is. Kijk, mij is belangrijk zijn. Die eigen gereide al leidt, hè. Ik denk dat we toch moeten oppassen. We moeten kijken naar wat zij schrijft. En dan vergaat ons op een gegeven moment toch wel de lust om haar eigen gereid te blijven noemen. Al wekt ze iedere keer die indruk. Daar hebt u groot gelijk in, wat u daar zegt, hoor. En toch moeten we er doorheen kijken. Anders blijven we steken in het eigen gereide karakter, wat alleen maar ogenschijnlijk eigen gereid is. Wat er werkelijk zichtbaar is, wordt, is in haar, dat is dat God in haar werkt. En daar moeten wij onze ogen voor slijpen. En ik denk dat inderdaad dat zo'n cursus als deze nodig is om dat slijpproces, dat onze ogen gepunt worden daarop, op gang te brengen. Het gaat niet vanzelf. Want deze teksten zijn al zo lang ongelezen gebleven, precies om de reden die u aangeeft. Dat eigen gereide mens, weg ermee. Je leest twee bladzijden, je stuit op een zelfverzekerde uitspraak, je zegt, nee, dat is niks voor mij. Eerste instantie hebt u gelijk. Maar doorlezend komt u tot de ontdekking dat Aleid niet alleen zegt wat ze ervaart, maar er ook naar handelt. Ja. Ja. Want de mensen zijn vrij. De medemensen zijn vrij. Het is absoluut niet verboden om een heilige aan de schandpaal te stellen. En dat gebeurt ook. Meestal is de reden om iemand een heilige te noemen of een zalige, is ook een vervolging, een achtervolging. Het afgelopen zondagsevangelie wees ook in die richting. Hè. Het komt erop aan dat je van mij zult getuigen, zegt Jezus. Want het leven zit vol met vervolging, arrestatie, natuurrampen, schrikwekkende dingen aan de hemel. Enfin, hè, wat we afgelopen zondag in het evangelie hebben gezien. Dat is niet nieuw. Oorlogen, het is van alle eeuwen. En zeggen dat dit is dus eindtijd. Ja, dat is in twee opzichten waar. Het is onze eindtijd, persoonlijk. Maar het is ook de eindtijd waarin wij zitten in de verwachting van de komst van de Heer. De parousie wemelt van apocalyptische beelden en apocalyptische werkelijkheden. Van eindtijdervaringen, van decadentie, waarbij je van generatie op generatie zegt van het is voorbij met de wereld. Het goede gaat verloren. En toch zie je in al die generaties de mensen opstappen, opkomen, die getuigen. En daar hoef je helemaal, Aleid Baker was vast geen heilige of zo. Dat zou ik echt niet willen beweren. Wat wij doen, dat is haar niet beoordelen op haar morele karakter, maar op de eenheid, de eenvoudigheid, zouden de middeleeuwers zeggen, de eenvoud die uit haar optreden blijkt. Zij is ten diepste eenvoudig. Wij zijn hetzelfde, eenvoudig. U zegt bij wijze van spreken tegen iemand al ja en u denkt nee. Dat is tweevoudig. En als u dat alsmaar herhaalt en voortdurend met de wind meewaait en opportunistisch in het leven staat, dan bent u absoluut niet eenvoudig. Een mystieke mens is eenvoudig. Wat hij laat zien is niet zichzelf, maar God. Maar wat doen wij? Wij zitten God zorgvuldig af te schermen in onszelf en in anderen. En onszelf op de voorgrond te plaatsen. En dat doen we dan zo opportunistisch, hè, dat we daar de grootste moeite mee hebben en daar heel veel energie in steken. Aleid Baker laat ook zien dat het vals is om je bij onrecht neer te leggen. Dat is een aspect van mystieke omvorming, dat het echt is. Het is net hetzelfde als dat moment dat Titus Brandsma voor de Oberscharführer of zoiets van de SS, toen die zei van, u kunt kiezen, we kunnen u plaatsen in een Duits karmelietenklooster gedurende de oorlog, of als u niet wilt, wordt u opgepakt voor een concentratiekamp. En Titus Brandsma, die graag in een klooster zat, en natuurlijk ook prachtig, die wou niet. Die zei nee. Omdat hij trouw wilde blijven aan precies datgene wat hij beloofd had. Opkomen voor de katholieke zaak, of de zaak van de katholieke pers en de gewetensvrijheid. Dat was hem dierbaar. Daar stond hij voor in. Daar liet hij eenvoud zien. Eenheid van zeggen, eenheid van voelen en ervaren. En niet van, ik sta in voor de gewetensvrijheid van de pers en van de katholieke kerk enzovoort. Maar ik laat me wel door die Duitsers lekker in een Duits klooster zetten. Met de belofte dat ik de hele oorlog mijn mond niet meer zal open doen. Dat was de opzet. Om een mond dood te maken. Titus wou niet monddood. Hij bleef spreken. We zien Aleid hetzelfde doen. Haar laatste brief, waar we mee begonnen zijn, Brieven ter Ballingschap, is een zeer bewuste, uit haar innerlijke eenvoud voortkomende poging om recht te laten geschieden. Ogenschijnlijk aan haarzelf, die eigen gereide tanden, bij wijze van spreken. Maar in wezen aan God, die in haar werkzaam was. Het is respect voor de goddelijke kern in haarzelf, die haar beweegt om daar ten einde toe zorgvuldig mee om te gaan, te behoeden, te bewaren. Denkt u maar aan dat zondagochtendgebed van Etty Hillersum, dat eigenlijk ook hetzelfde omvat. Waarin zij als het ware ook bidt, God, ik beloof je dat ik jou in mij zal behoeden en bewaren. Maar ik ben er niet zeker van of het me zal lukken. Maar ik zal mijn best doen. Ik weet niet of u die woorden zo kent. Staat er bijna letterlijk. Als je ze leest, maken ze diepe indruk. Tenzij je er overheen leest natuurlijk. En zegt, ach, dat is maar zo'n gewoon gebed of zo. Er zijn natuurlijk ook tientallen mensen die daar overheen lezen. Hè? Totdat je op een gegeven moment toch zegt, van, kijk, er is toch iets meer aan de hand. En dan zijn, blijkt dat de mystieke teksten echt niet eenvoudig zijn hoor. Je moet er doorheen kijken. En dan zie je toch meer. Zullen we het hier weer even bij laten? Ja. Het is goed dat u af en toe ingrijpt. Want daarmee dwingt u mij om weer eens wat anders te zeggen. Hè? En wat toe te lichten waar nodig. Ja. We hebben al gezien dat Aleid de duivel op drie niveaus ervaart. Namelijk in het feit dat de zusters haar voortdurend veroordelen en tegenwerken. Het volgende is dat zij ook een regelverslapping in het klooster bespeurt, waar ze tegen op wil komen. We zullen eerst die tekst lezen en dan zal ik er twee dingen over zeggen die waarschijnlijk met elkaar in strijd zijn. Eerst maar eens even lezen in 15. Ik dacht er toen over van hier weg te gaan. Over de weg die ik gekomen was. Dus terug naar Utrecht. Daar komt het op neer. Ik meende dat het mijn plicht en een blijk van naastliefde zou zijn als ik de prior van Windesheim hiervan op de hoogte zou stellen. Dan zou aan deze noodsituatie, bedoeld is de regelverslapping, het slappe leven wat ze dus niet wil accepteren, dat aan deze noodsituatie tenslotte een eind gemaakt zou kunnen worden. Daarom dacht ik dat ik naar hem toe moest gaan, naar de prior, hem de situatie helder uiteenzetten en hem vragen of hij mij in een ander klooster wilde onderbrengen. Hoor hierachter, de duivel wil Aleid uit Galilea weg hebben. Liever een ander klooster, dan is het tenminste ontrouw. Ik was immers nog leek, was nog maar postulante, ze had nog niet de staat van zuster. Ze was dus ook nog niet door gelofte gebonden. Ik voelde er niet voor in deze orde in te treden, tenzij de bestaande gebreken en misstanden uit de wereld waren geholpen. Daarom wilde ik tot elke prijs weg en ik meende dat ik aan dat gevoel niet langer weerstand zou kunnen bieden. Om die reden ging ik naar de mater en liet haar weten wat mij op het hart lag. Ik noemde alles wat mij dwars zat en bracht haar van mijn plan, om weg te gaan dus, op de hoogte. weg te gaan, dat wil zeggen naar de prior van Windesheim te stappen. Te zeggen, laat maar alsjeblieft in een ander klooster gaan wonen. Maar niet meer naar Galilea. Zij, de mater, Hilde Zonderlands, nam het mij zeer kwalijk, was zeer ontstemd en trok het zich allemaal erg aan. Toen ik dat zag, werd ik nog driester op die punten en verwoordde alles zoals ik het ervoer. Ik noemde haar eveneens haar gebreken en zei dat ik mij erover verwonderde dat zij dermate verblind was, dat ze zelf niet zag wat iedereen wist. Ik noemde er een aantal, onder wie ook personen van buiten het klooster die er ruimschoots schadelijke invloed van hadden ondervonden. Zij werd erg kwaad en kon het allemaal maar moeilijk verdragen. Zij merkte op dat er nooit op deze manier tegen haar gesproken was. Als ik geen openbare schuldbekentenis had afgelegd, zou het hele klooster over me heen gevallen zijn. Vervolgens zei ik, let eens hier of daarop, of men dit of dat in praktijk brengt. Ik meen zeker te weten van niet. Het zou de prior van Windesheim in hoge mate verwonderen, en het zou hem zeer berouwen dat u zo doof en blind bent. Dit kon zij, de mater, erg moeilijk verteren, maar ze moest wel. Ook al was zij mijn overste, ik was nog leek. Met andere woorden, ik mocht het nog zeggen. Ik dacht bij mezelf, hier wil ik niet blijven. Daarom wilde ik haar de waarheid zeggen en in deze mijn plicht doen. Duidelijke taal. U kunt zich daar een behoorlijke scène achter voorstellen, denk ik. Hè? Waar het met de vuist op tafel aan toe is gegaan waarschijnlijk. Het probleem is een beetje hoe wij die tekst moeten verstaan. Toen Aleid met mater Hilde Zonderlands deze scène opvoerde, zullen we maar zeggen, was het klooster net 2 jaar toegelaten tot het kapittel van Windesheim. Nou gingen die Windesheimers toch niet over 1 nacht ijs. Voordat een klooster werd toegelaten, moest het namelijk bewijzen dat het gedurende een zekere periode, meerdere jaren soms, zowel materieel als geestelijk een goed klooster kon zijn. Hilde Zonderlands was weliswaar een intussen al wat oudere dame, maar ze had in de beweging van de moderne devotie als een van de pioniers van de zusters van het gemeene leven en van de zusters kanunikessen van Diepeveen, waar Galilea mee samenhing, haar sporen verdient. Nou zal ze wel wat ouder geweest zijn, want ze is na enkele jaren gestorven. We mogen vermoeden dat ze ergens in de 60 of tegen de 70 gelopen zal zijn. En dat is voor de middeleeuwen natuurlijk toch een behoorlijk hoge leeftijd. Dat ze het allemaal niet meer zo aankon met zo'n novice die allesbehalve een jong meisje van 14 jaar was. Aleid was immers iemand van 25. Die een hele geestelijke vorming achter de rug had. Dus ook om die reden zal Hilde Zonderlands, Aleid Baken, wel niet een gemakkelijke figuur gevonden hebben. Maar wat Aleid haar verwijt, dat het klooster niet deugt en dat de regel niet voldoende wordt onderhouden, dat men niet ernstig genoeg is, dat er veel te veel gekletst wordt. We lezen dat ook in andere teksten, dat de achtergrond was. Ik meen ook in de brief van de ballingschap. Daar herinnert u het zich misschien uit dat ze het kloosterleven dus in deze periode ook behoorlijk slap vond. Toch denk ik dat er iets anders aan de hand is. Aleid is namelijk in een periode van zogenaamde heilige ijver. Ook dat is een fase die je in het begin van het kloosterleven kunt doormaken, waarbij je zozeer geraakt bent door het hoge ideaal, dat je het feitelijke leven van de oudere kloosterlingen om je heen maar zo vindt. Het jeugdig idealisme slaat op de klippen van de oudere ervaring van de mensen die zeggen, oh, beetje kalm aan, morgen is er weer een dag. Ik denk dat u in uw jeugd, opkijkend tegen oudere zusters, ook van tijd tot tijd wel die ervaring zult hebben opgedaan. Het heilig idealisme dat een beetje wordt doodgedrukt door de slappe houding van de ouderen die het allemaal wel gezien hebben. Het is een verschijnsel wat we natuurlijk allemaal wel kennen. Iemand die pas aan iets nieuws begint, is meestal van grote ijver bezield. En ik denk eerder dat het deze fase zal zijn, waardoor Aleid Baken de toestand in het klooster niet goed kon beoordelen. Want dat het zo'n slecht klooster, daar geloof ik niks van. Het was nog zo kort geleden opgenomen in het kapittel van Windesheim. Het was nog maar enkele jaren oud na de stichting. Het is onwaarschijnlijk dat de communiteit, die toch een goede geweest moet zijn, ook onder Hilde Sonderlands, juist als ervaren kloostervrouw, kloosterleidster, dat dat al zo'n duivelsnest zou zijn geweest, zoals Aleid Baken het op een gegeven moment noemt in haar woede. En als u dan zegt, ja kijk, kun je nou geen andere taal gebruiken, dan zeg ik, daar heb u gelijk in. Dat wij die woorden nou nog eens een keer horen en zien, dat maakt dat alleen maar natuurlijk voor ons wat interessanter, omdat je zegt, kijk, dat is levensecht, hè. Dat is, die heeft ook rustig gescholden. Ik denk dat het ook goed is dat we van tijd tot tijd schelden. Dat is van je afpraten, hè. Soms doen we schelden wel eens op de manier van bidden, en dan is het vloeken.
Ik zou toch durven wagen om tegenover zoiets te zeggen?
Nee. Aleid wel.
Dat is in je hoofd, want je bent er wel uitgebezoerd.
Ja. Begrijpt u de achtergrond van de tekst die we zojuist gelezen hebben? We hebben straks gezien dat Aleid ook nog op een derde manier de werking van de duivel ervaart. De eerste manier was dus de tegenwerking van de zusters. De tweede manier de verslapping in het klooster, die heel betrekkelijk zal zijn geweest. Maar nochtans ziet ze daar ook de werking van de duivel in. Het is de duivel die de zusters zo slap maakt dat zij er een hekel aan krijgt en dus weg wil. Steeds zit die duivel erachter om haar weg te krijgen. Dat moet u vooral vasthouden als een rode draad door deze teksten heen. De duivel wil Aleid tot ontrouw verleiden. Hoe die ontrouw ook maar uitpakt, al gaat ze maar naar een ander klooster, al kiest ze maar niet die mystieke weg, al gaat ze maar naar een andere hervormingsbeweging, in ieder geval is ze dan weg waar God haar hebben wil. Dat is het doel van de duivel. Die derde fase, daarin treedt de figuur van Coleta van Corby naar voren. We moeten natuurlijk over de Clarisse en de Coletine wat kort zijn. Het is voor ons alleen maar achtergrondinformatie. Voldoende is te weten dat Clara in de tijd van Franciscus, in de eerste gedeelte, de eerste decennia van de 14e eeuw, de 13e eeuw, dus 1206, 1207 in die buurt, het leven in volslagen armoede wil leiden van Franciscus. Coleta werd echter door de kerk gedwongen om niet de leefregel van Franciscus aan te nemen, maar die van Benedictus. Het moest de moniale worden. En Clara heeft zich haar hele leven hiertegen verzet, met wisselend succes. Het privilege van de armoede, dat wil zeggen het recht om zonder enig inkomen te leven, uitsluitend van het werk van je eigen handen en van wat mensen je schenken, dat recht heeft zij ten slotte voor de Clarisse weten te redden. En het is door een van de wijze pausen die in deze tijd leefde, rond het vierde Lateraanse concilie, is het privilege van de armoede aan de Clarisse eens en voorgoed toegekend tot de dag van vandaag. Maar er waren steeds van die kardinalen, die bovendien ook Franciscaan waren, in beweging om die alsmaar uitdijende Clarissebeweging een beetje te beteugelen. Het is altijd wat de kerk graag doet. Als een beweging wat uit de hand loopt, dan moet je er als de kippen bij zijn om daar aan de touwtjes te gaan trekken. Je kunt beter maar een beweging klein houden, dan val je niet zo op. En dan val je niet direct onder de regelwoede van Rome. Nou, wil ik daar niks lelijks over zeggen. Dat hoort bij een grote internationale organisatie die de kerk nu eenmaal ook is. Al is ze op de allereerste plaats het lichaam van Christus. Een mondiale, over de hele wereld verbreide organisatie moet natuurlijk ook wel regels kennen. Anders valt alles zo uit elkaar. Het is de Clarisse nooit helemaal gelukt om met die armoede in het reine te komen. Het gevolg is dan ook geweest dat een eeuw later, in de 14e eeuw, een gedeelte van al die Clarisse-kloosters tot een veel lichtere vorm van armoede waren overgegaan. Maar omdat toch het ideaal van de absolute armoede en het eensgeschonken privilege van de armoede toch dan in dat charisma van de Clarisse een beetje blijft knagen en werken, krijg je vroeg of laat hier of daar altijd wel een Clarisse die zegt, dat moet veranderen, dat moet verbeteren, dat moet hervormd worden. Zo één was Coleta van Corby, die ook uit de religieuze vrouwenbeweging voortkomt, verschillende fasen daarin had beleefd. Ze is ook begijn geweest, ze is tertiaris geweest, ze is recluse geweest. Op een gegeven moment heeft ze haar kluis in Zuid-Frankrijk verlaten en is naar de paus van Avignon gestapt en heeft zich door hem tot Clarisse laten professen. Zo zonder enig noviciaat verder. Paus gaf haar de opdracht om voor heel de Clarisse-orde een hervorming door te voeren, uitgaande van de strikte armoede. Opnieuw weer een poging om bij het oerideaal van Clara uit te komen. Coleta heeft dat op een voorbeeldige wijze gedaan. Ze was op de eerste plaats jong en krachtig. Op de tweede plaats had ze een onwaarschijnlijk vermogen om te verzoenen. Frankrijk was op dat moment in de 100-jarige oorlog met Engeland gedompeld. Dus overal was het onveilig. Gedeelten van Frankrijk waren in handen van Engeland. Kloosters van de Clarisse zaten soms in het Franse gebied, soms in het Engelse gebied, binnen Frankrijk. Maar overal was Coleta welkom. Omdat ze zich niet met de politiek bemoeide, zich niet bezig hield met het gelijk van de Franse partij of de Engelse partij, maar gewoon zei, het gaat om het leven voor God in strikte armoede, dat is mijn opdracht, daarvoor kom ik hier. En ze had die opdracht niet alleen voor de Clarisse, maar ook voor de Franciscanen. Nou heeft ze zich wel vooral tot de Clarisse beperkt. Ze heeft in haar leven, dat ik weet niet hoe oud ze precies geworden is, niet zo gek oud hoor. Ze was wat ouder dan Aleid Baken, ze is ook wat eerder gestorven. Aleid Baken heeft haar gekend. Want haar laatste kloosterstichting was Gent, waar al het klooster van Aleid Baken stond, Galilea. Daar is nog eens het klooster Nazareth bijgekomen van de Clarisse Coletine. 22 nieuwe stichtingen heeft ze gedaan, 22 kloosterhervormingen doorgevoerd. En dat heeft ze gedaan met opvallend succes. Haar faam verbreidde zich over heel Frankrijk en België. Coleta was een geziene vrouw, die niet in het klooster zat, maar voortdurend onderweg was tussen de kloosters. En die niet alleen innerlijke armoede predikte, maar ook uiterlijke. En dat was wat Aleid Baken enorm boeide. Zij zat in het klooster en dacht, ja, hier gebeurt verder niks. We moeten eruit, we moeten de hervorming naar andere kloosters brengen, op andere plekken. Dat was één verleiding. De tweede verleiding was, ja, we leven hier zo'n beetje zo met die armoede. Dat is pas echt, die absolute armoede. Ik geloof dat ik maar naar de Coletine ga. Ze ziet dat ook wel als een verleiding van de duivel, maar natuurlijk is het ook tegelijkertijd een oprecht alternatief. Maar de verleiding die haar beweegt om daar weg te gaan, ervaart ze als van de duivel uit. Terwijl ze natuurlijk op zich het grootste respect heeft voor de beweging van Coleta. En wat zij nou doet, dat is hoe zij hiermee in het reine komt, laat ik het zo zeggen, dat gaan wij lezen in 19e tekst. We slaan 16 over. In 16 leest u vooral dat zij haar vriendinnen in Utrecht wil raadplegen met de vraag van wat moet ik nou doen? Wat zou nou de wil van God zijn? Wat moet ik nou weggaan? Moet ik blijven? Moet ik naar Coleta toe? Daar stelt ze als het ware de vraag. En in 19 horen wij het antwoord. En ik denk dat dat een wat belangrijkere tekst is, dus we gaan 19 lezen. Ach, toen liet de Heer mij pas zien wat hij met mij voor had en waar ik langs deze weg nog aan toe zou komen. Want, zoals zuster Coleta, moederoverste was van haar orde in de hervorming van de heilige kloosterregel, zo zou ik ook moederoverste van onze orde worden in de hervorming van het innerlijk leven. Onze lieve Heer wilde niet dat ik bij haar in haar orde zou komen, maar dat ik hier zou blijven. En zoals het leven naar buiten toe haar deel was, zo zou ik hetzelfde leven van binnen op een nog veel verhevener manier verwerven. Van de volmaakte armoede die ik naar buiten toe met haar, Coleta, nastreefde, zei hij, de Heer, dat ik die verborgen in deze levensstaat van Windesheim, van binnen zou beleven. Alles wat er in die staat van buiten, dus Coleta, te beleven was aan zaligheid, moest ik hier nu eenmaal geheel verborgen van binnen ondergaan. Zoals God zijn wonderbaarlijk handelen door haar, Coleta's, activiteit naar buiten toe wilde voltrekken, zo wilde hij zijn verborgen wonderbaarlijk handelen met behulp van mij van binnen in deze levensstaat van Galilea voltrekken. Zo zouden wij beiden, Coleta en ik, beloond worden en van eenzelfde geestelijke volmaaktheid en waardigheid zijn voor God. Voorts vroeg ik onze Heer regelmatig of hij mij monialen wilde maken van binnen, voordat ik het van buiten zou worden. Monialen zijn aan de buitenkant is immers niets. Als ik niet volkomen een niet geworden zou zijn, voor ik het heilige habijt en de kloosternaam zou ontvangen, zou ik de naam en het habijt ijdel ontvangen. Dat is eigenlijk een hele mooie, krachtige tekst, hè? Waarin heel duidelijk ook die spanning van kiezen voor Coleta, trouw blijven aan Galilea, wordt uitgelegd. Hebt u het goed kunnen volgen?
Ja, van welke orde?
Van Windesheim. Regulieren kunnen die kessen van Sint Augustinus. Dat is een andere orde als de Clarisse. Nee. Je zou kunnen zeggen, de Clarisse, die passen eigenlijk in de sfeer van de Betelorde. Hè? Terwijl zij meer in de richting van de Premonstratenzen in de Norbertinesse en zo, ik weet niet of je die kent. Dus de reguliere kunnen die de regel van Augustinus volgen. Er bestaat in Nederland nog één klooster, dat is het klooster Suterbeek bij Ravenstein. Die zusters zijn eigenlijk medezusters nog van Aleid Baken. Beetje via een zijlijn, maar toch voldoende om die lijn te zien. Dus eigenlijk komt hieruit dat welk leven je ook leidt voor God, het goed is. Een jezuïet is niet beter dan een Benedictijn, al gaan er wel grapjes over. Voor God zijn ze gelijk. Als het leven van een jezuïet maar net zo eenvoudig is, van binnen en van buiten één, als dat van de Benedictijn. Zo is het ook met de reguliere kunnikes van Galilea, die aleid moest zijn, dus even goed als zo'n Clarisse Collatin. Al dacht ze eerst dat dat beter was. Waarom? Omdat Coleta op de innerlijke armoede ook nog eens de uiterlijke armoede zette. Of omgekeerd, de uiterlijke armoede sterk benadrukte ten opzichte van de innerlijke armoede. Wat Aleid op een gegeven moment gaat zien is dat het in het leven überhaupt erom gaat om innerlijk arm te leren worden. Zalig de armen van geest, want zij zullen God zien. Het contemplatieve leven staat of valt bij deze zaligspreking. En dat is wat ze gaat zien. Het eigen belang uit handen geven. Ze heeft het dan voortdurend over eigenschap. Dat is haar woord wat ze dan gebruikt. Eigenschap. Leven zonder eigenschap. Leven zonder eigenliefde. Past u goed op? Ik zeg niet leven zonder zelfliefde. Zelfwaarde. Zelfrespect. Dat hebben we nodig, hè? Voor onszelf opkomen. Stel u voor dat u over u laat lopen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dat moet u een ander niet gunnen. Niet omdat u zo belangrijk bent, maar omdat u er van God uit wezen mag. Dus het minste wat je mag opeisen. Dat ik er wezen mag. Waarom? Omdat ik er ben. En waarom ben ik er? Omdat God mij geschapen heeft. Dat is de basis voor onze zelfliefde. Dus jezelf een arme worm noemen die je niet had moeten zijn. En ach, laat mij maar weg. En ik.